behouden. Daar staan ook heel veel zaken waar niet aangetornd wordt. En helaas moeten wij ook een aantal bezuinigingen nemen. Ik kom er dadelijk nog even op terug. Heel belangrijk bij alle partijen wordt het plan van aanpak genoemd om de tekorten in het sociale domein terug te brengen. En ik hoor Progressief Beek zelf zeggen van hoe kun je nou daar nou een besluit over nemen terwijl er nog geen plan ligt. Nou, en je weet helemaal nog niet wat je gaat doen. Nou, dan wil ik toch even dit onderbouwen en ook dan kijken naar de vragen die het CDA daarover heeft gesteld en anderen. Als je nou kijkt naar het plan van aanpak, hebben wij afgelopen maandag een hele waardevolle sessie gehad over jeugdzorg. In die waardevolle sessie hebben wij drie mogelijke draaiknoppen benoemd. Professionalisering van de toegang, meer grip krijgen op de alternatieve route, denk aan huisartsen, en via inkoop- en contractafspraken. Als je dus kijkt naar het plan van aanpak, zal dat vooral zich richten met name op de jeugdzorg. En dan hebben wij twee concrete draaiknoppen benoemd, die wij dus ook hebben aangegeven met alle aanwezigen, dat dat de eerste twee, dat dat de draaiknoppen waren waar we aan gingen draaien. Er worden nog wat andere suggesties gedaan over het jongerenperspectieffonds. Dat is een oplossing. Kijk naar de praktijkondersteuning waar we een pilot over hebben gedragen. En kijk ook of er andere nieuwe initiatieven in de landen zijn en doe daar je voordeel mee. Nou. Uiteraard is jeugdzorg een van de belangrijkste pijlers van dat plan van aanpak, maar we moeten ook in dat totale plan van aanpak kijken naar alle ondersteunende voorliggende voorzieningen. We moeten ook kijken naar alle individuele voorzieningen om te komen tot een gedegen afgewogen plan. De vraag is wanneer kom je daarmee? We komen in begin 2019 komen we met dat plan. Dat plan dat gaan we met u bespreken en dat gaan we ook met u overleggen. Dus de discussie over het plan, dat kunnen we nu al voeren. We kijken nu of we dat kunnen bereiken en ik zeg u toe dat we dat gezamenlijk gaan bewerkstelligen. Eén opmerking wil ik daar nog over plaatsen. Er is de vraag om nog meer analyses te doen. Nou, dat gaan we niet doen. We hebben geanalyseerd waar de problemen zitten en we gaan de uitdaging ook aan. En we blijven niet benchmarken en we blijven niet met elkaar vergelijken. Het lijkt me veel beter dat we de capaciteit van het ambtelijk apparaat inzetten om te komen met een daadwerkelijke aanpak en om de uitdaging in te zetten. Een van die belangrijke die daar nog een keer benoemd was, en dat vraagt het CDA ook in haar bijdrage, de goed geschoolde praktijkondersteuners. Dat lijkt een optie. Nou, we hebben een pilot daarmee gedraaid en dat heeft dusdanige goede effecten dat we ook gaan onderzoeken of we de inzet van deze praktijkondersteuners kunnen uitbreiden. Dan refereer ik meteen aan een vraag van BBWNDB, kosten gaan voor de baat uit, ook hier. Ook hier zul je eerst moeten gaan investeren om te kijken of je straks op langere termijn de kosten kunt terugbrengen. Hoe lang is die termijn? Ik heb helaas geen glazen bol. Maar met alle voorzieningen die we treffen, en je ziet dat nu ook in de hoeskamers, daar komen mensen binnen die anders geïndiceerd zouden zijn geworden. Die maken gebruik van de hoeskamer, die maken gebruik van die voorliggende voorzieningen, waardoor we al redelijk in staat zijn om te voorkomen dat mensen in de duurdere voorzieningen terechtkomen. En als ons dat ook nog lukt door de aantal indicaties en de aantal verwijzingen van huisartsen en anderen in die alternatieve route om dat terug te brengen, dan kunnen we daar ook in het voorliggend veld naar kijken en ook zo duurdere arrangementen zien te voorkomen. Dat was in het algemeen een stukje over het sociale domein en het plan van aanpak. Er werd ook nog wel door het CDA twee of drie andere vragen gesteld. Hè. Ik zal ze even in het kader van het sociale domein meenemen. Hoe zit het nu met de gemeente Schinnen dat opgaat in Beekdalen? Nou, u weet dat er een onderzoek plaatsvindt om Schinnen die gaat uittreden dan bij de Fixia BV uit de gemeenschappelijke regeling. daar wordt een rapport over opgesteld en volgende week maandag wordt dat in het eerste concept besproken. U vraagt ook, heeft dit gevolgen voor het participatiebedrijf? Schinnen is er altijd duidelijk in geweest. Schinnen gaat naar Kompas en gaat dus niet deelnemen aan het participatiebedrijf. Maar zoekt wel een verantwoorde oplossing voor haar SW-medewerkers. We zijn met het management van Vixia bezig om te komen tot een transformatieplan. Dat transformatieplan, het concept is in ons college vastgesteld, wordt de komende dinsdag in Stijn en Sittard Geleen besproken en hopelijk ook zo vastgesteld. En dan zullen we dat in de commissie met u gaan bespreken. U geeft ook nog een vraag over de schuldhulpverlening en de kwetsbaarheid. En ben je bereid met iemand te praten? Ik ben altijd bereid om met mensen te praten, maar ik wil u toch even aangeven dat wij een convenant hebben, een samenwerkingsverband, zo moet ik het zeggen, met de gemeente Stijn en met de gemeente Bezel. Dus mocht onze medewerker ziek zijn, dan hebben we de mogelijkheid om elkaars caseload in te zien en zodoende daarop te anticiperen. En u weet dat wij bewust hebben ervoor gekozen om schuldhulpverlening in eigen huis te houden. Dan vond ik een hele vreemde en toch een hele rare dat het sportcentrum De Hamen als centrum voor de ouderen wat achterblijft. Ja, dat woordje wat en wat achterblijft. Ik heb nog even gekeken en even nog eens nagedacht. Als we kijken de afgelopen jaren hebben we via een jaarlijkse beweegmarkt, en die staat ook weer aanstaande, extra aandacht aan de doelgroep ouderen besteed. Nou, via brieven worden ze ook uitgenodigd om fitnesstesten af te doen. En dan krijgen ze een individueel advies om met betrekking tot sport en beweegmogelijkheden. Nou, en veel ouderen gaan daardoor structureel meer bewegen in De Hamen. En dat kunt u zien in het zwembad, dat kunt u zien in de hallen. Dat kunt u zien in de sportzorgprogramma's en dat kunt u zien in de fitnessprogramma's. Dus ik weet niet wat u bedoelt met wat achterblijven. Ik denk dat we, want we hebben altijd groepen. Het is een centrum voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Wellicht dat de gehandicapten, omdat we nog naar het centrum voor aangepast sport moeten, wat veel de aandacht krijgt, maar we besteden ook heel veel aandacht aan ouderen en ook aan wandelen. En we zijn afgelopen week begonnen met iets nieuws, de positieve gezondheid, waarbij we de ouderen hebben uitgenodigd om te kijken wat kunnen wij nou een bijdrage leveren aan uw positieve gezondheid. Dus we doen dat goed. Alles kan beter, maar wat achterblijft, ik denk dat we daar op de goede weg zitten. U vroeg dan ook nog even een vraag over Enjoy en de mogelijkheid om dat bij Explore onder te brengen. Dat gaan we ook bekijken. We hebben wel het hele programma voor Enjoy vastgelegd voor het hele schooljaar. En daar is ook aan herijking toe, want we moeten ook daarop wat bezuinigen. Dus daar moeten we ook wat oplossingen zoeken. En dan zal Explore ook daar worden bekeken. Dan ook in het kader van dat sociale domein vraagt BWNDB, sta die open voor nieuwe initiatieven. Met concreet wordt genoemd het Schuldenlab 070 en het jongerenperspectief en allerlei andere positieve voorbeelden hoe je in samenwerking zaken kunt oppakken. Nou, ik zeg je toe dat we die oplossingen mee gaan nemen in het plan van aanpak. En dat jongerenperspectieffonds, daar heb ik al even naar gegoogeld. Dat is in Den Haag begonnen, wordt nu uitgebreid naar een aantal gemeentes die u al noemt. En volgende week wordt dat landelijk uitgerold. Dus de volgende stap wordt al gemaakt. Er waren 23 gemeentes geïnteresseerd, maar die hebben nog niet gezegd, we gaan het plan van aanpak. En Beek de 24e gemeente die heeft gezegd, ik heb interesse, ik kom met die praten, ik heb een stuk al op mijn kamer liggen, dus daar gaan we mee verder. Vond ik wel een goeie. Ik vind het ook fijn dat u ideeën blijft aandragen en alles wat er bijdraagt om het in gezamenlijkheid op te pakken, dat nemen we mee. Even kijken, dan denk ik dat ik over het sociale domein veel gezegd heb, concluderend dat we daar voor een grote uitdaging staan, dat we moeten proberen om daar kosten in te gaan besparen. En hopelijk doen we dat samen. Hopelijk doen we dat in goed overleg met u. En samen bedoel ik niet alleen met u als raad, maar ook met alle maatschappelijke partijen die we daarbij hard nodig hebben. Dan ga ik nog even naar wat algemene andere dingen. Ik hoor de VVD iets aangeven over een nieuwe school in de Kernbeek. Nou, u weet, en in de commissie inwonerszaken is er sprake geweest. En daar heb ik gezegd, er is geen budget voor gereserveerd. Ik heb daar aangegeven, mochten er plannen komen voor een nieuwe school, dan leidt dat tot een kredietvotering. En die kredietvotering die moeten we u dan voorleggen. Portefeuillehouder accommodatiebeleid zal er ongetwijfeld ook nog even terugkomen. Ik wil u alleen aangeven, wij zijn regelmatig in gesprek met Kendante over de kwaliteit van het onderwijs in Beek en over de huisvesting. En ik wil u er nogmaals op wijzen, dat heb ik ook in de commissie gedaan, dat wettelijke kaders mede bepalend zijn voor opheffingsnorm per school en de eigen verantwoordelijkheid van het schoolbestuur voor de instandhouding van schoolgebouwen. Dat is wettelijk zo geregeld. Er is een aantal vragen geweest van Seniorenbelang Beek over de positie van Beek met betrekking tot het dossier Artamuse. Ik heb een overleg gehad met de portefeuillehouder van Sittard-Geleen, samen met de portefeuillehouder van Stijn. En we hebben daar het volgende medegedeeld en per brief bevestigd, dat wij eerst de besluitvorming van Sittard-Geleen afwachten. Mocht daar die structurele bezuiniging op Artamuse doorgaan, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. En pas als daar de besluitvorming duidelijk is, gaan wij kijken hoe en op welke manier en in welke hoedanigheid en in welke omvang wij het muziekonderwijs in Beek vorm gaan geven. U weet dat wij via de tweede BRAP de bezuiniging op Artamuse hebben teruggedraaid. Dat geeft mij ook de ruimte en de mogelijkheid om in een goed overleg met elkaar wellicht iets nieuws of iets anders tot stand te brengen. U heeft het ook nog even gehad over de mismatch op de arbeidsmarkt. Nou, dat klopt, die is er. Maar die mismatch die kunnen wij als lokale overheid, gemeente Beek, kunnen wij die niet in zijn geheel opheffen. Wat wij wel moeten gaan doen, is om dat op Zuid-Limburgs niveau voor elkaar te krijgen. Er zijn vele initiatieven toe. Als lokale overheid hebben wij in het verleden vele projecten succesvol gedraaid. In het groen, in de zorg, in beveiliging en in logistiek. Maar we zien dus nu wel dat er ook een aantal uitdagingen zijn. En als portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid hebben wij afgelopen woensdag ook een sessie hier gehad met de ondernemers en de grote werkgevers van Aviation Valley, waar met het UWV en alle betrokken instanties om te kijken hoe kun je nu vraag en aanbod op een betere manier bij elkaar brengen. Nou, daar komen nog wel wat leuke initiatieven uit, maar dan moeten wij als lokale overheid niet zorg ervoor dragen dat er goede scholingsprogramma's komen. Dat moeten we op Zuid-Limburgs niveau doen. Wij als lokale overheid moeten dan wel kijken of je daar in de randvoorwaardelijke sfeer aan kunt bijdragen. Bijvoorbeeld, een van de problemen daar is het vervoer. Openbaar vervoer. Daar komt een bus waar vele werknemers en vooral de mensen die, laten we zeggen, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die zijn daarvan afhankelijk. En er is een behoefte aan een aantal busjes die mensen daar naartoe zou kunnen brengen. En we hebben van een grote werkgever daar begrepen dat hij op zoek is naar om met wat partijen samen daar een busje te huren, zodat hij in zijn advertenties kan zetten, het vervoer is geregeld. En dat is geen blokkade meer om. Nou, dat is een van de voorbeelden waaraan we werken. U heeft dat ook benoemd al. We hebben nu de economische samenwerking in Limburg. Nou, dat is een van de speerpunten om die mismatch tussen vraag en aanbod te komen. U heeft nog een vraag gesteld over de open inloop. Dat moet ik even gaan uitzoeken. U heeft het over het grijze gebied en de melkkoe. Zijn het allemaal wel inwoners van Beek die er komen? Ik weet het niet. Ik moet dat even voor u gaan uitzoeken. En dan denk ik, voorzitter, dat ik bijna kan afsluiten. want er is ook, liggen een aantal amenderingen liggen voor. Ik zie een overlap tussen amendement 1, BBB en de B, en amendement 3, progressief Beek, waarin beide gevraagd wordt om de korting op de individuele inkomenstoeslag, die wij willen verlengen van 3 naar 5 jaar, om dat terug te draaien, en de oudertoeslag om dat ook terug te draaien. Wethouder Financiën geeft aan dat er voldoende financiële ondersteuning voor is, maar ik adviseer u toch nog even om na de eerste termijn bij de schorsing even te kijken naar die overlap. BBB NDB geeft aan de financiële dekking te zoeken bij mijn collega, de heer Schoenmakers, die verantwoordelijk is voor het groenonderhoud. Hij zal daar even gaan, ook op ingaan of hij de uitdaging aan wil gaan om. Dan moet ik weer kijken naar mijn collega de heer Diederen. Ik ga over subsidies aan verenigingen. Ik hoop dat het CDA niet, dat wil ik toch even straks in de tweede termijn ook als verduidelijkende vraag even gesteld hebben. U heeft die hele passage dat wij mogen komen en mogen werken aan een nieuwe subsidieverordening, die heeft u geschrapt en daar heeft u de tekst voor in de plaats gezet. Maar ik hoop wel dat ik ook van u de toestemming krijg om toch het geheel van de subsidies nog eens tegen het licht te houden en met u samen te komen tot een nieuwe subsidieverordening waarbij we de grondslagen nog eens goed gaan bekijken. En dan moet ik aan de heer Dieter vragen of hij de uitdaging ook wil aangaan. En dan vind ik het fijn dat zaken uit het sociale domein worden teruggedraaid, dat andere collega's daarvoor aan de lat staan. Ik sta ook aan de lat. Ik sta aan de lat voor 150.000 euro, oplopend tot 350.000 euro. Dus ik word niet ontzien, maar het is collegiaal om te vragen of u daarmee instemt. Dan heb ik inhoudelijk een probleem met het minimabeleid, die draagkracht van 120 naar 110%. Daar heb ik echt problemen mee. Want u vraagt, en als ik het even loskoppel daarvan, om daarvoor het mantelzorgcompliment te schrappen, en u vraagt ervoor om onze vrijwilligersavond te schrappen. Nou, inhoudelijk ben ik het daar niet mee eens. Laat ik er heel duidelijk in zijn. Ik vind het mantelzorgcompliment, en vandaag was toevallig de dag van de mantelzorger, en als ik dat geweten had van tevoren, had ik een andere speech gehouden. Ik heb daar de mantelzorger gecomplimenteerd. We waren bijna de mantelzorgvriendelijkste gemeente van Limburg geworden. We hebben 3 jaar lang hebben wij een compliment uitgedeeld. En dan gaat het niet om de hoogte van het bedrag, want de hoogte van het bedrag, daar wordt al op bezuinigd. Van 175 naar 100 euro. En ik vind, ook als je kijkt naar alle onderzoeken, vorig jaar waren 120 mantelzorgers aanwezig, 117 gaven aan dat ze dat compliment, welk bedrag dan ook, heel erg op prijs stellen. Het gaat niet om de hoogte van het bedrag, maar het gaat om de waardering die ze daarvoor krijgen. En ik wil ook die waardering in de toekomst blijven geven, want het bespaart ook heel veel op de formele zorg. En de 130 mensen die vanmiddag daar aanwezig waren, die zijn heel erg blij dat die dag voor hen georganiseerd wordt. Ze worden ook nog gefeteerd met een klein cadeautje. Er worden wat lokale artiesten om hun een middag te bedanken voor hetgene wat ze doen. En ik vind het een verkeerd signaal als wij dat zouden afschaffen. Ook onze vrijwilligersavond. Hij zit weer vol. Is volgeboekt. En welk programma dat we ook doen, de mensen zijn hartstikke blij dat ze op die manier door de gemeente bedankt worden. Alles kan anders. En ik vind het ook aan de raad, dat zei de wethouder Financiën al, om de keuzes te maken. Wij als college hebben onze keuzes gemaakt. Die vind ik nog steeds verantwoord. Daar sta ik ook achter. En ik laat het aan uw raad over. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Es. Ik kijk even naar de raad. Zijn er vragen? Nee? Dan dank ik u heel hartelijk voor uw bijdrage. En dan gaan wij naar de bijdrage van de heer Holzemans.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb ook geprobeerd om de vragen naar thema's te rubriceren. En ik ga aandacht geven aan een aantal thema's. Allereerst aan het personeelsbeleid. Gerelateerd aan het personeelsbeleid is een aantal onderdelen aan de orde geweest. En dan gaat het over een stukje externe inhuur. Dan gaat het over de toekomstgerichtheid van de organisatie. Dan gaat het over een stukje cao-lasten. En dan gaat het over een medewerkerstevredenheidsonderzoek, hoe de portefeuillehouder daar tegenover staat. Naast het personeelsbeleid is ook nog geappelleerd aan de voortgang van de BMW. En door twee partijen is ingebracht van er speelt in Beek ook een aantal ontwikkelingen. En hoe kijk je aan tegen die ontwikkelingen die wat er in Beek spelen? Dus daar zal ik ook iets over vertellen. En tenslotte zal ik iets vertellen over de bereikbaarheid in het centrumplan waardoor BBB en DB wat vragen over zijn gesteld. Allereerst kom ik op het personeelsbeleid. Terugkijkend, dan is in het hele traject de opmaat naar deze begrotingsbehandeling toe, denk ik dat het college een uitgebreide inkijk heeft gegeven in alles wat er speelt in de samenhang tussen loonkosten, externe inhuur en ziekteverzuim. En ik verwijs dan naar de uitgebreide toelichtingen die wat al zijn gegeven bij de beantwoording van de technische vragen. En heel kort resumerend, eigenlijk was het zo dat vroeger, en vroeger is tot 2018, dat de posten salarissen en externe inhuur in een onderlinge samenhang werden bekeken. Dat betekende dat een gedeelte van de externe inhuur werd opgevangen door vacatures die er in de post salarissen zaten. Vanaf 2018 is dat niet meer het geval. Na de reorganisatie is de zittende formatie vertaald in de begroting. Dat betekent 93 FTE's zijn vertaald. En de consequentie daarvan is dat alles wat met externe inhuur te maken heeft, expliciet zichtbaar wordt in de begroting. Dat was ook het streven van het college. We hebben er echt naar gestreefd, en collega Diederen gaf dat ook al aan, om het volledig transparant en inzichtelijk op te nemen in de begroting. Er worden dan vragen gesteld die zeggen van ja, als je nou kijkt naar hetgene wat er in de begroting is opgenomen, is die post, die extra post van 3 ton dan voldoende om alles wat met externe inhuur verband houdt om dat te kunnen gaan bekostigen. Net zoals waarschijnlijk bij u het geval is, dat weet ik niet. Wat wij hebben gedaan bij het samenstellen van deze begroting is gekeken naar de ontwikkelingen die er spelen in de wetenschap dat een aantal posten van verband houden met externe inhuur eindigen dan wel eindigend zijn. We hoeven bijvoorbeeld geen afdelingshoofd samenleving meer extern in te huren. Organisatiebegeleiding, het ontwikkelingstraject valt ook de kosten voor externe inhuur van weg. En we weten ook, medewerker kwaliteit, samenleving valt ook de kosten van externe inhuur van weg. Kortom, we hebben gekeken naar de ontwikkelingen zoals die bekend zijn. En daar hebben we een reële indicatie van gegeven in de begroting. En wat betekent dat nou voor de post externe inhuur? En net zoals u, ik weet niet wat de ontwikkelingen over een maand zijn. En op het moment dat over een maand nieuwe ontwikkelingen bekend worden, positief dan wel negatief, zullen we daarop moeten anticiperen. Kijkend naar de toekomstgerichtheid van de allereerst kijkend naar de cao-lasten. Ik denk dat alles wat verband houdt met de cao-lasten en de opmerkingen die daarover gemaakt zijn, dat is al aan de orde geweest bij de beantwoording van de technische vragen. En in de commissie bestuurszaken. Daar is heel nadrukkelijk over dat item gesproken en de vragen die zijn gesteld kunnen ook worden afgeleid uit de opmerkingen die daar gemaakt zijn. En heel in kort komt erop neer, en dat is ook niet iets wat nieuw is, dat gebeurde ook al onder vorige colleges. Er wordt zo weinig mogelijk gewerkt met stelposten in de begroting. Op het moment dat ontwikkelingen bekend worden, worden ze op dat moment vertaald in de begroting. En uiteraard is dan de reguliere planning- en controlcyclus het item waarmee u daarvan op de hoogte wordt gebracht. Dan kom ik op de toekomstgerichtheid van die organisatie. Kijkend naar wat er dat toekomstgerichtheid maken van die organisatie is natuurlijk voortdurend onderwerp van gesprek. Dat is onderwerp van gesprek in het MT. Dat is onderwerp van gesprek in het portefeuillehoudersoverleg. Maar dat gebeurt ook natuurlijk in het kader van het organisatieontwikkeltraject. Kijkend naar dat organisatieontwikkeltraject. En ik had het ook al in de commissie even gezegd. Wij steken nu, heeft onlangs een sessie plaatsgevonden tussen MT en college, waarbij met name aandacht is gegeven aan het werken volgens de principes van burgerkracht, het werken van buiten naar binnen. En in het organisatieontwikkeltraject, zoals dat nu uitgerold gaat worden over de organisatie, zullen alle teams binnen de gemeente daarmee in aanraking komen en wordt daar heel nadrukkelijk op ingestoken. Ja, dan was er ook iets van, ja, als je nou kijkt naar alle ambities, kun je dat dan met de bestaande formatie en de daaraan gekoppelde competenties, kun je dat dan uitvoeren? Ja, wat ik al aangaf, dat is voortdurend onderwerp van gesprek. Wat we wel in de toelichting ook al hebben aangegeven is, van als je nou kijkt naar die ambtelijke organisatie, dan is de rector toch wel voor een groot gedeelte uit. Mocht nu blijken dat uitbreiding van formatie noodzakelijk, CQ, onontkoombaar is, dan komen we uiteraard terug bij de gemeenteraad en dan zullen wij dat met een gepast voorstel inbrengen binnen de gemeenteraad. Dan kom ik op het laatste punt wat verband houdt met het personeelsbeleid en dat is, hoe kijkt u aan tegen een medewerkerstevredenheidsonderzoek? Heb ik ook al even in de commissie aangegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is om in elke fase van organisatieontwikkeling in nauwe verbinding te blijven met de medewerkers. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is dan één item wat je daarvoor kunt gebruiken, wat je daarvoor kunt hanteren. Ik gaf in de commissie al aan, je moet dan wel rekening houden in mijn beleving met in elk geval twee items. Eén item is van, moet je dat doen in een tijd waarin er onrust is in een organisatie, omdat er sprake is van een reorganisatieverhaal. En het tweede punt is, als je aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek doet, dan moet je wel ook de middelen beschikbaar hebben om met de resultaten iets te gaan doen binnen de organisatie. Want als je dat niet hebt, leidt het tot onnodige frustratie. Echter, onlangs, heel recent, is het medewerkerstevredenheidsonderzoek ook onderwerp van gesprek geweest in de ondernemingsraad. En er is met de ondernemingsraad